In den beginnen was er niets en toen was er Ludwig Gutmann, een Duitse en niet onbelangrijk in dit verhaal Joodse arts. De gehandicapte sport, wat we nu dus parasport noemen, zag kort na de Tweede Wereldoorlog het licht. Als para-watcher is het mijn doel om zoveel mogelijk mensen te informeren over de parasport. Maar parasport, dat snap ik niet. Dat krijg ik regelmatig te horen. En dat snap ik dan weer niet. Want na 14 jaar rond te lopen in die sport, weet ik wel hoe de wereld in elkaar zit. Ik verbaas me er niet over dat er meerdere Paralympisch kampioenen zijn op de 100 meter. Ik snap wel dat je niet zomaar de 5 beste spelers in een rolstoelbasketbalteam kunt stoppen. S11, T64, PTWC. Ik weet precies wat dat inhoudt. Die kennis ga ik met jou delen. Wat moet jij weten om de parasport te snappen? De geschiedenis van de sport, hoe zit handicapclassificatie in elkaar? Wat is dat eigenlijk? Welke parasporten zijn er? Welke sporters uit heden en verleden zou je moeten kennen? En natuurlijk hoor je ook, wie moet jij in de gaten houden richting de Paralympische Spelen in Parijs? Als parawatcher ben ik jouw gids in de parasportwereld. In deze podcast behandel ik elke week een ander parasportonderwerp. Zo praktisch en zo begrijpelijk mogelijk. Alles zodat jij de parasport beter kunt begrijpen. En ik beantwoord uiteraard de vragen die bij jou leven over de parasport. Ik ben Robin Wubbe, parawatcher. En dit is de ultieme parasportgids. Welkom bij aflevering 2 van de ultieme parasportgids. Vandaag behandelen we het onderwerp Paralympische Spelen. Hoe zijn die ontstaan? Wanneer zijn die ontstaan? Maar eerst even terugkomen op de aflevering van vorige week. Want ik heb een paar reacties gehad. Een paar vragen. De eerste vraag die ik kreeg was, Robin, in de leader, dus in de intro van de podcast, zeg je dat je 12 jaar parawatcher bent, daarna 14 jaar. Wat is het nou? Nou ja, dat is op zich een goede vraag. Ik weet niet, maar in mijn hoofd werkt het zo. Op een gegeven moment denk ik, oh ja, ik doe zo lang, doe ik iets. En dat blijft dan zo. Maar dan, nou ja, uiteindelijk kwam ik dus tot de conclusie. 2010 ben ik voor het eerst naar een parasportevenement gegaan, WK Zwemmen in Eindhoven. Nou ja, het is 2024, dus is dat 14 jaar. Dus ik heb de leader inmiddels al aangepast. Als het goed is, heb je het net gehoord. Ik ben inmiddels 14 jaar parawatcher. Andere vraag, ook zeer goede vraag. Waarom kies je eigenlijk voor de term parasport en niet voor een van de andere termen? Ja, ik heb vorige week wel uitgelegd wat parasport is in mijn ogen, maar niet waarom ik nou het woord parasport gebruik en niet een van de andere termen. Nou ja, ik heb er een paar genoemd. Laat ik ze even langslopen. G-sport wordt vaak gebruikt voor sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, dat is de Paralympische sport, is dat niet. Dus om verwarring te voorkomen gebruik ik die niet. Gehandicapte sport, daar plaats je eigenlijk in het woord, dat is echt een textueel dingetje hoor, plaats je in het woord handicap voor de sport. Terwijl als ik nu die sport 14 jaar meemaak, dan draait het om de sport en niet om de handicap. Dat is een beetje hetzelfde handysport, dezelfde reden dat ik die niet gebruik. Invalide sport, ja, dat is een oude gedateerde term, zou ik nooit gebruiken. Aangepast sporten, ja, ik heb altijd een beetje mijn bedenkingen bij hoe aangepast die sporten zijn. Een zwembad is een zwembad, een tennisbaan is een tennisbaan, oké. De bal mag 2 keer stuiteren bij rolstoeltennis. Maar de sporten zijn helemaal niet zo aangepast, dus dan vraag ik me af waarom je het aangepast sporten zou noemen. Paralympische sport, ja, dat is echt. Paralympische sport wordt gedaan op de Paralympische Spelen. Als je de vergelijking maakt, Olympische sport is op de Olympische Spelen. Een hockeyer is niet per definitie een Olympische sporter, bijvoorbeeld. En net zo goed is een para-atleet niet per definitie een Paralympisch atleet. Paralympisch word je pas als je op de Paralympische Spelen bent. En dus blijft over. Parasport. Als we het dan toch over textuele dingetjes hebben. Ik kreeg nog de tip van iemand die zei, Robin, die definitie van jou van parasport is best oké. Maar de zin kan wel iets mooier. Nou, even voor jouw herinnering. Waar ik mee kwam uiteindelijk was, parasporten zijn sporten die op het Paralympisch programma staan, stonden of kandidaat zijn om erop te komen, waarbij er sprake is van een serieuze, competitieve, internationale competitie die beoefend worden door mensen met een handicap. Die zin kan iets mooier door dat beoefend worden met een handicap, door mensen met een handicap op een andere plek te zetten. Dan krijg je, dubbele punt, parasporten zijn sporten die op het Paralympisch programma staan, stonden of kandidaat zijn om erop te komen, beoefend worden door mensen met een handicap en waarbij er sprake is van een serieuze, competitieve, internationale competitie. Ja, dat competitieve competitie zit er dus nog steeds in. Maar verder is deze inderdaad mooier, dus vanaf nu hanteren we die. Het onderwerp van deze week, de Paralympische Spelen, hoe zijn die ontstaan? Wie heeft dat bedacht? Wanneer is dat ooit begonnen? En als ik dan toch even de vergelijking maak met de Olympische geschiedenis, daarover zijn tal van boeken te vinden. Over Pierre de Coubertin, de grondlegger van het moderne Olympische Spelen in 1896, zijn meerdere biografieachtige verhalen of boeken te vinden. Over Ludwig Goodman, de grondlegger van de Paralympische Spelen, maar eentje. Via een Engelse tweedehands boekensite heb ik nog een exemplaar weten te bemachtigen van The Spirit of Stoke Mandeville, met als ondertitel The Story of Sir Ludwig Goodman. Geschreven door Susan Goodman. Goodman. Nou, dat ga ik nog wel een paar keer fout doen. Het is dus Ludwig Goodman. En geschreven door Susan Goodman. In ieder geval, het is geen familie. Maar het boek geeft een mooi beeld van Goodman. Goodman. Kijk, daar ga je al. Van Goodman en hoe hij uiteindelijk kwam tot de basis van de huidige Paralympische Spelen. Even heel kort. Goodman was een neuroloog, een arts dus. En werkte tot 1939 in het Joodse ziekenhuis in Wrocław, in Polen. Hij was een Duitser, Joods. En een van de beste neurologen uit die tijd. Maar met Hitler aan de macht en het nationaal socialisme in opkomst wilde Goodman aanvankelijk niks weten van vluchten. Nee, zijn werk in het ziekenhuis in Polen was te belangrijk. Hij kon daar niet weg. Tot de dreiging voor hem en voor zijn gezin zo groot werd dat hij uiteindelijk laten we maar zeggen slinkse wijze, zoals dat ging, via Portugal naar Engeland vluchtte. En daar ging de familie wonen in Oxford en Goodman zette daar zijn werk als neuroloog ook voort. En op een gegeven moment krijgt hij van de Britse regering samen met de Royal Air Force, de luchtmacht, de vraag om een nationaal centrum voor ruggenwervelletsel op te zetten. En dat centrum is bedoeld voor de vele militairen, met name piloten die met lesieachtige, dus dwarslesie, partiële lesie, en met lesieachtig letsel uit de oorlog terugkomen. En dat National Spinal Injury Center opent in 1944 in Stoke Mandeville. Laat ik even schetsen hoe de wereld er voor mensen met een dwarslesie in die tijd uitziet. De levensverwachting is zo'n 6 weken. Het is pappen en nat houden. Een echt behandelplan is er niet. Het is meer pijnbestrijding en op een zo goed mogelijke manier wachten op de dood. En dat moest anders, vond Goodman. Hij had het idee dat er wel een behandelmethode moest komen, dat daar in ieder geval over nagedacht moest worden. En zoals hij het dan zelf omschrijft, ik citeer even: we moeten de mannen, vrouwen en kinderen met ruggenwervelletsel redden van de schroothoop van de mensheid. En ze met medische en psychologische middelen een leven geven dat het waard is te leven als gerespecteerde leden van onze maatschappij. Nou ja, Goodman geloofde daarin dat beweging goed was. Dat het een belangrijk onderdeel van de behandeling kon zijn. Dat het zowel lichamelijk als geestelijk iets positiefs kon brengen. En dat stuitte aanvankelijk op weerstand, zowel bij zijn collega-artsen als bij patiënten, die toch het idee hadden van ja, maar wat is er nou voor mij mogelijk? Maar Goodman zette door, kreeg een paar patiënten, kreeg een paar patiënten zover om inderdaad met hem mee te gaan in dat idee. En hij bewees zijn gelijk. Beweging, eerst therapeutisch, later veel meer sportgerelateerd, bleek een enorme invloed te hebben op het herstel en op de levensverwachting van de patiënten. Aanvankelijk was het echt het therapeutisch bewegen. Maar op een gegeven moment zag Goodman dus bij het ziekenhuis een paar patiënten met elkaar met een soort wandelstok. Zaten dus in hun rolstoel met een soort wandelstok. Een soort rolstoelpolo spelen, dus met een bal. En toen dacht hij, hey, wacht eens even, hier is echt wel iets mogelijk. En waar mensen gaan sporten, gaan ze ook wedstrijdjes organiseren. Goodman bedacht de Stoke Mandeville Games for the Paralyzed. Dus vrij vertaald, de Spelen voor de Verlamden. Hij wilde iets organiseren op dezelfde dag als de opening van de eerste Olympische Spelen na de Tweede Wereldoorlog. En die waren in Londen, wat dus weer vlakbij Stoke Mandeville ligt. En op 29 juli 1948 vonden die Stoke Mandeville Games plaats. 16 oorlogsveteranen, allemaal met ruggenwervelletsel. Allemaal patiënten in Stoke Mandeville. Die deden mee. Enige sport op het programma, boogschieten. Het werd een jaarlijks terugkerend evenement dat steeds verder groeide, steeds meer patiënten deden mee, steeds meer sporters stonden er op het programma. Op een gegeven moment kwam daar netbal bij, wat een beetje lijkt op het huidige rolstoelbasketbal, maar dan een net zonder achterbord. Nou ja, goed, daar kom ik misschien nog wel een keer op terug als we het over rolstoelbasketbal hebben. Maar in 1952 werden die Spelen internationaal. Er deden 126 Britten mee. En 4 Nederlandse oorlogsveteranen die door Goodman zelf uitgenodigd waren om naar Stoke Mandeville te komen en mee te doen. Ik heb daar vorig jaar op parawatcher.nl al een verhaal over geschreven, over die 4. Hoe dat tot stand is gekomen. De link daar naartoe zal ik in ieder geval even in de show notes zetten. Dat zijn die tekstjes in je podcast app die bij de aflevering staan die je nu aan het luisteren bent. Maar goed, vanaf 1952 werden die Spelen dus internationaal. En ja, aangezien Goodman dus behoorlijk baanbrekend werk had gedaan van pappen en nat houden, had hij een behandelplan ontwikkeld voor patiënten met een dwarslesie. Mocht hij overal en nergens ter wereld mocht hij zijn verhaal komen doen. En kwamen dus steeds meer landen, steeds meer mensen in aanraking met het idee van gehandicapte sport. En dus werd het sporten voor mensen met een handicap, eerst alleen de dwarslesies, later ook andere handicaps, werd steeds normaler. En met het groeien van de Stoke Mandeville Games, steeds meer sporters, steeds meer sporten, ontstond ook het idee om die link die er aanvankelijk toch al was in 1948 tussen de Olympische Spelen en die Stoke Mandeville Games, om die nog wat sterker neer te zetten, om te kijken van, goh, kunnen we eens in de 4 jaar die Spelen niet in Stoke Mandeville organiseren, maar ja, bij voorkeur in de stad waar de Olympische Spelen dat jaar zijn. En dat gebeurde voor het eerst in 1960, dat was in Rome, in dezelfde stadions als de Olympische Spelen van dat jaar. En vanaf dat moment werden de International Stoke Mandeville Games, zo heette ze op dat moment, werden eens in de 4 jaar buiten Engeland gehouden. En ja, als het kon dus in de stad van de Olympische Spelen, maar dat kon niet altijd. En in de andere jaren vonden die Spelen plaats gewoon in Stoke Mandeville. In 1984 werden de International Stoke Mandeville Games omgedoopt tot Paralympische Spelen. En toen werden de Spelen van 1960 met terugwerkende kracht de eerste Paralympische Spelen. Nou, en zo zijn dus de Paralympische Spelen ontstaan. En zo is dus ook de gehandicapte sport ontstaan. Tot zover de tweede aflevering van de Ultieme Parasportgids. Een mooi geschiedenislesje over hoe gehandicapte sport en de Paralympische Spelen zijn ontstaan. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. En heb je nog een vraag of heb ik iets gemist in dit onderwerp? Laat het me weten via een DM op Instagram, @parawatcher. Of mail me op podcast@parawatcher.nl. Daar kom ik er volgende week op terug. En heb je een totaal andere vraag over de parasport, mag je me uiteraard die ook sturen. Want uiteindelijk gaat het erom, maak ik deze podcast, zodat jij niet met vragen over de parasport blijft zitten. En als je dan toch bezig bent met DM'en en mailen, geef deze aflevering lekker veel sterretjes in je podcast app. Dat helpt anderen om deze podcast makkelijk te vinden en helpt weer om meer mensen bij de parasport te betrekken. Volgende week donderdag in aflevering 3 ga ik een begin maken met het onderwerp wat parasport maakt. Handicap classificatie. En het is ook het onderwerp waar de meeste ik snap het niets vandaan komen. Er zijn misschien wel 10, misschien wel 20, misschien wel 50 afleveringen over handicap classificatie te maken. Maar laten we maar eens beginnen met 1. Wat is handicap classificatie en waarom is het dan? Dat hoor je dus vanaf 22 februari, 's morgens via alle bekende podcastkanalen. En hou mijn Instagram in de gaten, @parawatcher. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Parijs is nog ver. Nog 195 nachtjes slapen.